Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 119 en daarvan vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht de donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechte wie het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65. Dus Heren, dat u vanavond gelezen zal worden, kunt u vinden het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 14e hoofdstuk, te beginnen bij vers 15. Johannes 14, vers 15, tot en met 31 de schriftlezing voor vanavond, vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8.
Artikel handelt dat God enig is in wezen, en nochtans in drie personen onderscheiden. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden, naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders, de Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen, doch alzo dat deze drie personen maar een ene God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Intussen, deze personen zo onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook onder één vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Daar is noch eerste, noch laatste, want zij zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Lezen we nu Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niets meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.
Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 33, het zesde en ook het zevende vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het zevende vers, de grote schepper aller dingen. En wat er verder volgt, het zesde en zevende van Psalm 33. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor Diakonie Kerk. De extra collecte tijdens de derde rondgang is ook bestemd voor de kerk. Gemeente, vanavond is aan de orde van behandeling zondag 8 van onze Heidelberger Catechismus. Dat is vraag en antwoord 24 en 25. Er wordt gevraagd in vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen, zegt het antwoord. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat, zegt het antwoord, God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Het gaat dus vanavond in het onderwijs van de catechismus over de leer van de drie-eenheid Gods. Een drietal gedachten. In de eerste plaats, het gaat over deze leer, die heeft de Heere in zijn woord geopenbaard. De Heer heeft dat in zijn woord geopenbaard. Anders zou het ook niet kunnen weten. Vervolgens wordt er door Gods geest geleerd. Want daar komt het toch wel op aan. Dat we het bevindelijk gaan leren, de verborgenheden van het zalig worden om een drieëne God. En in de derde plaats, in die 12 artikelen samengevat. En daar hopen we dan ook nog enige dingen van te zeggen. Dus de leer van de drieënheid Gods, in Gods woord geopenbaard, door Gods geest geleerd, in de 12 artikelen samengevat. De verbinding bij de catechismus, je ziet zo van zondag op zondag, hoe dat zo doorgaat, dat onderwijs. Want in zondag 7 ging het over dat ware geloof. Dat ware zaligmakend geloof, dat bestaat uit kennen en toestemmen en vertrouwen. En in het wezen van het geloof ligt dat alles begrepen. Maar wat gelooft de christen dan? Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat ons in de evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En dan volgden die 12 artikelen. En als u dan goed ziet, dan ziet u dus in die 12 artikelen, hoe zijn die nou opgebouwd? Het gaat over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, en God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat is ten diepste waar het in wezen over gaat, het gaat over die 12 artikelen. En dan zult u vorige week zondag gehoord hebben dat dat eigenlijk genomen is uit de doopformule van Matthäus 28. En wat zien we eigenlijk? Hoe de Heere dat ook elke keer zo in zijn woord openbaart. Kijk nou alleen maar naar dat kleine stukje dat we lazen uit Johannes 14. U weet het wel, Johannes 14 en 15 en 16. Dat heeft de Heer gesproken toen ze de paaszaal zouden gaan verlaten en hij naar de gang, de hof van Gethsemane, dat laatste lijden zou gaan. En wat heeft hij toen met zijn discipelen gesproken over het heilgeheim van het zalig worden, omdat God het wil, een drieëne God. Daar staat bijvoorbeeld in vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus Christus, de Zoon Gods, waarachtig, rechtvaardig mens, hij is het die zijn discipelen onderwijst wat nou de vrucht zal zijn van zijn middelaarsarbeid. Dan zou hij, als dat dan alles vervuld is wat bij God te doen is, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dus hij moest heen gaan om plaats te bereiden in dat Vaderhuis. Zo is Christus de weg, de waarheid en het leven. Maar als er dan alles volbracht zijn, dan zou hij de Vader bidden om die trooster, die Heilige Geest te zenden, om dat die Geest gaat wel wonen en werken in harten van zondaren naar welbehagen. Dus hier staat zo heel duidelijk het onderscheid in de drie goddelijke personen. En hoofdstuk 14, 15 en 16, wordt dat vele malen herhaald. En wat is nou nodig tot zaligheid? Nou, Athanasius zegt, zo wie wil zalig zijn. Zo wie wil zalig zijn. Die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Dus wat je hier hoort, wat we nu vanavond gaan overdenken, dat is niet een bijzaak waar je even een poosje naar luistert. Nee, dat is het hart van de leer van de zaligheid. De drie enige God. En wat is dit algemeen geloof dan? Dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen in de zelfstandigheid te delen. Wat een verborgenheid. Gemeente moet ook niet denken dat ik u dat vanavond kan uitleggen. Dat is niet te bevatten. Dat is nou werkelijk voor geen mensenkind te bevatten. Dat heilgeheim van de zaligheid en van de heerlijkheid van de drie enige God. Daar gaat al onze gedachten zo ver te boven. We kunnen het hooguit proberen na te stamelen. Maar weet je wat je wel mag vragen? Weet je wat je wel mag vragen? Of de Heer dat hier in je hart gaat leren. Want waar de Heer dat genadewerk begint, daar begint het niet met de kennis van de drie enige God. Maar juist in die oefeningen des geloofs gaat de Heer die heilgeheimen openbaren naar de mate dat het hem behaagt. En dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, we hebben net artikel 9 hebben we net gelezen, artikel 8, maar artikel 9 spreekt er ook van. En die zegt het zo. Zo voorts dan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te onze waards. De Vader is genaamd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. En de Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in ons hart. Die belijdenisgeschriften, die stamelen het na. Die pretenderen ook helemaal niet om dat uit te leggen. Maar alleen maar zo gaat de Heer dat nou in het hart, in het leven van zijn kinderen leren. Het is zo ellendig bij ons gevallen Adamskinderen, dat wij alles afmeten naar wat wij denken en wat wij vinden. Omdat dit een leerstuk is, die onze gedachten zo ver te boven gaat, doen we net of het niet zo belangrijk is. Maar we hebben het net gehoord, zo wie wil zalig zijn. Dus onze zaligheid staat of valt met de doorleefde kennis van het heilgeheim van de drie enige God. En daarom mogen we wel vragen, Heere, gedenk ons uit genade en wil u het ons leren door uw woord en door uw geest. God de Vader is het eerste persoon, is de eerste persoon in het goddelijk wezen. De verkiezing, die eeuwige verkiezing, dat welbehagen, dat gaat van de Vader uit. En daarom ook de zaligheid. Misschien zegt iemand, ja, moet het nou gelijk weer gaan over de verkiezing? Als dat er niet was, dat welbehagen Gods, dan zou er niemand zalig worden. Maar die eeuwige liefde Gods is zo onuitsprekelijk. Ja, maar dat is altijd zo beperkend. Ach, mensen, daar weten helemaal niet waar we over spreken. Want je kunt er wel geloven. Dat er straks, wat staat er voor de troon? Daar staat een schare die niemand tellen kan. Klein en groot. Ze zullen er staan. Bij de Heere zijn ze geteld. Bij de Heere zijn ze bekend. Maar er zullen zoveel staan. En nog is de plaats. En nog doet de Heere toe. En daarom vraag me. Zeg je, weet je, als wij rechthebbende mensen zijn, dan stoten wij ons aan dat eenzijdige godswerk. Maar als we nou voor God mogen worden wat we zijn, goddeloze beesten, weglopers, doorbrengers, dan wordt zo'n eeuwenwonder dat God zulke mensen nog wil laten prediken de leer der godzaligheid en een nog groter wonder dat hij nog in het hart wil brengen ook. En dan wordt de bede in je hart geboren. O Heer, wil u me toch uit genade leren. God de Zoon, dat is de zaligmaker. Och, Hij gaf zich ook in de stilte van de eeuwigheid. Toen heeft hij gezegd, Vader, dan zal ik die weg banen. Dan zal ik de gerechtigheid aanbrengen. Dan zal ik alles vervullen wat bij u te doen is. Opdat uw naam de eer ontvangt. En een zwarte zondaar uit genade zalig wordt. En daarom kwam hij in de volheid destijds. Daarom kwam hij in zijn vernedering. Want hij kwam om te lijden en te sterven. Om de schuld te betalen. Om de straf te dragen. Wat was nog meer nodig? Wat was nog meer nodig? Schuld betalen. Straf dragen. De toorn Gods blussen. De vloek wegnemen. Maar wat was er nog meer? Wat was nou het eeuwige leven voor Adam? In een volmaakte gehoorzaamheid aan de wet des Heer. En nu is deze tweede Adam gekomen. En niet alleen draagt hij de straf, maar ook vervult hij volkomen de wet. Weet je wat die kerk in hem krijgt? De gerechtigheid en het eeuwige leven. Dat krijgen ze om niet van hem. En als het u nou stoort dat wij in Adam altijd gerekend worden. Altijd maar Adam, altijd maar Adam. Weet u, als de Heer niet verbondsgewijs regeerde, werkverbond, genadeverbond, dan werd er niemand zalig. Maar Adam eerst van het werkverbond en Christus het hoofd van het genadeverbond. En nou uit genade zalig om Jezus wil. Een verloren Adamskind zalig om Jezus wil. Omdat hij zich gaf tot de dood. Zo is hij de enige naam onder de hemel de mensen gegeven tot zaligheid. Alleen in Christus is er behoudenis. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En weet u hoe het dan gaat in het leven van de kerk? Dat heb je vanmorgen kunnen horen. Eén ogenblik zijn ze zo wonderlijk verblijd tijdens die spijzering. En dan hebben ze zich verwonderd over de grootheid en de heerlijkheid des Heer. En midden in de nacht is het allemaal weg. Bijna allemaal tenminste. In wezen gaat het nooit weg. Maar ze kunnen niks meer van zien. Ze kunnen ook niks meer van beleven. Ze hebben nog één ding, omkomen. Omkomen. En dan is het zo nodig dat hij zelf komt. En zo is hij die middelaar. Die nou altijd voor zijn kerk zorgt. Want als hij nou alles heeft aangebracht. En als hij is opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel, dan zit hij daar aan de rechterhand des Vaders. Om daar nu altijd voor zijn kerk te bidden. En wat bidt hij dan? Vader, bewaar dus in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Weet u wat hij ook bidt? Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze ook mijn heerlijkheid zou dan schouwen, die ik bij u had van voor de grondlegging der wereld. Dus die hemelse bruidegom, die verlangt naar zijn bruid. Dat die bruid hier op aarde bewaard wordt. En wat zorgt hij voor zijn bruidskerk? Waar kan hij ze vertroosten? Waar kan hij hun ziel lieflijk omhelzen? Waar kunnen ze toch dat wonderlijke zien? Ziet, ik ben het. Vrees maar niet. Als hij komt over al die bergen van schuld. Al die hoge golven van onmogelijkheid. Van nood en bestrijding. En hij dan tot hem komt en zegt, ik ben uw heil alleen. Dat zijn die zielzalige ogenblikken in het leven van de kerk. En wie werkt dat nou? God de Heilige Geest. De derde persoon in het goddelijk wezen. Want dat welbehagen des Vaders, die alles geschapen heeft. En ook de herschepping. Het komt alles bij God de Vader vandaan. De verdienende oorzaak, dat ligt in Christus. Maar als het nou zo was dat Christus alles aangebracht had, en het moest nou van ons afhangen of wij dat zouden geloven, ja of nee. Nou, dat zijn remonstranten, die zeggen dat. Hij heeft voor alle mensen het verworven en je moet het door het geloof aanvaarden. Als dat zo was, wat gebeurde dan? Niks. Dan bleef de hemel leeg. Want wij zijn geneigd God in onze naaste te haat. Wat moet er dan gebeuren? Wel heel eenvoudig, maar tegelijk zo wonderlijk. Die trooster, die derde persoon. Och, die is uitgestort op de Pinksterdag. Om te gaan wonen en werken in de harten van de zijnen. En dat doet hij nog. Want waar de Heere dat genadewerk begint, persoonlijk in het leven, dan gaat die Heilige Geest die zondaar overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaat die Heilige Geest, die werkt dat goddelijk werk van die wederbarende genade, wat het goddelijk begin is, dan plant hij het geloof in het hart en dan gaat hij dat geloof dat gewerkt is, gaat hij oefenen. Allemaal door het woord. En zo gaat die Heilige Geest toepassen in het hart wat Christus voor zijn kerk verworven heeft. Mij leidt in alle waarheid. Hoe zegt catechismus ook weer een kort begrip? Dat de Heilige Geest in het hart is die trooster, wederbarende genade, Christus door het geloof inlijft en dan in al de waarheid leidt. Welke waarheid zou dat zijn? Dat is de waarheid van de hoogheid en de heiligheid Gods. Dat is de waarheid van de nameloos, pijloos diepe val in Adam. Daar gaat de Heilige Geest leren. Met als doel, opdat de plaats in onze harten komt voor Christus. Opdat we hem mogen kennen en vrezen. En die Heilige Geest, die ontdekt, die ontledigt, die ontgrondt, die troost ook op een wonderlijke wijze en blijft eeuwig bij mij. Zonder deze drie enige God zou nooit één mensenkind zalig kunnen worden. Het komt natuurlijk wel aan op de bevindelijke, de doorleefde kennis van deze drie enige God. En dat is ook waar zondag 8 ons bij bepaalt. En ook de stof die daarop volgt vanuit de catechismus. Dus in de drie enige, volzalige God ligt al de zaligheid van een arm mensenkind. Als Mozes als schaapherder in de woestijn is, is hij al 80 jaar oud inmiddels, dan ziet hij daar in de verte een braambos branden. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar wat ziet hij nu? Dat braambos dat brandt wel, maar het verteert niet. Hoe kan dat toch? Dus hij loopt daar zo wat naartoe en één keer klinkt de stem van de Heere, Mozes, de grond die u betreedt is heilige grond. Doe de schoenen van je voeten. Heilige grond, want de ik zal zijn die ik zijn zal, is daar. Hoe zal dat nou voor ons zijn? Als we gaan nadenken over deze verborgenheid van de drie enige God. Hoe zou het eindigen toch ooit het oneindige kunnen bevatten? Weet u wie wij zijn? We hebben natuurlijk best wat met onszelf op doorgaans. We zijn niet meer dan een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. Nou, zo'n grote ouderwetse weegschaal, er zit ergens een heel klein stofje, dat zie je niet eens. Of zo'n grote emmer, een klein druppeltje. Meer niet. En daartegenover die hoge, heilige, volzalige God, die geen mensenkind nodig heeft gehad om zalig te zijn, maar die zonder zijn volk niet zalig wil zijn, die de hemel en de aarde geschapen heeft, alles bestuurt en alle dingen van eeuwigheid tot eeuwigheid doet uitlopen op de eer van zijn naam. En dan moeten we daarover gaan denken. Doe maar de schoenen van de voeten. Want we betreden heilige grond. Dat zouden we eigenlijk altijd moeten bedenken, gemeente. Dat zouden we eigenlijk altijd moeten gedenken. En volk des Heeren, zeg nou eens eerlijk, hoe vaak is dat nou werkelijk de beleving van je hart? Waar kan ons bidden? Waar kan ons praten? Waar kan ons spreken? Waar kan ons preken? Waar kan dat toch zo ver van de beleving zijn, doe de schoenen van uw voeten, want we betreden heilige grond. Er mag wel een diepe eerbied zijn en een heilige vrezen voor de majesteit Gods. Het is toch een wonder dat we er nog zijn. Kun je nou zeggen de afgelopen week dat u het ernaar gemaakt hebt, dat we er nog zijn? De Heere draagt ons nog. Hij verdraagt ons nog. Hij geeft ons nog genadetijd. Waarom? Opdat we hem zouden zoeken. En hij heeft zich op twee wijzen geopenbaard. In de eerste plaats in de natuur en in de tweede plaats in zijn woord. Weet u het verschil? Met wat je uit de natuur kan leren, kun je daarmee zalig worden. Dan zie je de schepping, dan zie je die zonsopkomst, dan zie je zo die jaargetijden die zo veranderen, van zomaar van maand tot maand. Alles wat er in de natuur gebeurt, over het rond en breed van de aarde, in het heelal, oneindig groot is die hoge heilige God. Dus daaraan kan ieder mens zien, tot de grootste heiden toe, ook alle heidenen weten dit, dat er een hoger wezen is, het welk wij God noemen. Dat ontneemt elk mensenkind, al zou die nooit één keer onder het woord gezeten hebben, de onschuld. Ook zij moeten rekenschap afleggen. Het is natuurlijk aangrijpend als een mens zegt, ja luister eens, er is helemaal geen God. Ik merk dat helemaal niet, ik zie alle dingen zomaar gebeuren. En dan praat men even mensen van de wereld. Ik geloof helemaal niet dat er een God is. Of ze zeggen, ja ik geloof wel dat er iets is, maar wat dat weet ik niet. Dan wil ik op mijn eigen manier maar proberen te beleven. Maar hoe snel met ons? Wij mogen onder dat woord leven. En nu komt het bij het tweede. Wie God is. Dus elk mensenkind op aarde weet dat er een God is. Wij die onder dat woord leven, onder het woord van God, die mogen weten, verstandelijk in ieder geval, wie God is. Wie God is. Nou, God de Vader, de schepper van hemel en aarde. God de Zoon, de verlosser, de zaligmaker. Dat alleen door zijn bloed zalig wordt. En die Heilige Geest die dat uit gaat werken in het hart. Dat krijgen we van jongs af mee. En dat dat nou de leer der godzaligheid is. En dat daarom alleen een mensenkind zalig kan worden. En dat heeft de Heer zijn woord gegeven. Dat woord Gods, wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Hoe leest u het woord van de Heer eigenlijk? En als de andere vraag stellen. Lees je nou wel, jonge mensen, oude mensen? En dat bedoel ik niet aan tafel, daar raak ik vanuit. Dat je gewoon als je met elkaar, dat je dat woord Gods leest. Maar in die stille uren pak je nou zo wel eens Gods woord. En ga zomaar eens lezen. Wat daar nou eigenlijk staat. Want in dat woord heeft de Heer zich geopenbaard wie hij is. En als je dan zo zit te lezen, dan vraagt, vindt Heer uw licht en uw waarheid neder. Dat die mij geleiden. Wil u me onderwijzen, Heer? Want ik ben zo stekenblind. Maar dat ligt niet aan uw woord, maar dat ligt hier aan mijn verduisterde verstand. In Adam ben ik zo ontzaggelijk verduisterd geworden, dat die dingen die zo helder en klaar zijn, door dat verduisterde verstand van ons, we niet meer kunnen begrijpen, ontfermt u mijne. Hoe zit je er eigenlijk bij, jonge mensen, aan tafel? En vaders, hoe lees je aan tafel? Is dat een mompelen en zomaar wat afraffelen? Of kunnen je kinderen merken, als je de kinderen mag hebben, kunnen je merken dat je het woord van God leest? Die hoge heilige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En als u het nou gelezen hebt, dan gaan we uit dat u dat doet, getrouw. En als u nou gelezen hebt, vaders, dan ben je toch priester in huis en profeet in huis, om leiding te geven. Want toen we bij doopvond stonden, toen hebben we beloofd dat we onze kinderen in het opwassen hier van brede nader zouden onderwijzen. Dan moet je dat ook doen. Want de Heer vraagt één keer regenschap hoe wij als ouders, vader en moeder, mijn vader is het hoofd van het gezin, die verantwoordelijkheid hebben genomen. Dan zul je kinderen toch tegen je zeggen straks voor die troon. Wat zijn jullie goed voor ons geweest, vader en moeder? Wat heb je voor ons gezorgd? Maar waarom? Waarom heb je nou niet meer geweest op het allerbelangrijkste? Op het allerbelangrijkste. dat er nou een zaligheid is voor de grootste zondaar. En waarom heb je misschien wel nooit met ons gesproken over de dingen van de eeuwigheid? Dat zou je toch in het aangezicht vliegen. Dat zou je toch in het aangezicht vliegen. Dus wat moet je nou eenvoudig doen? Als je nou uit het woord des Heer gelezen hebt, gewoon naar de orde. En neem in onze jachtertijd. Tuurlijk, we moeten alles en we moeten weg en dit moet en dat, die moet naar die les en die moet naar die avond enzovoort. Dat is zo ongelukkig. En daardoor blijven al deze dingen liggen. Maar neem nou eens als vader in huis, je hebt de Bijbel gelezen. En dan, als het goed is, wat je dan moet doen is, je moet je kinderen allemaal een Bijbel geven. Dat zult u misschien wel gedaan hebben. Dat ze meelezen. En laat ze dan gerust maar eens een keer een vers lezen. En dan moet je even over denken, die kanttekeningen daarbij, bij die Statenvertaling, denk erom dat die waardevol zijn. Weet je waarom die waardevol zijn? Omdat die Statenvertalers, dat waren godvrezende theologen, die door en door thuis waren in de talen. Zij dachten eerst, we gaan een vertaling maken die makkelijk is voor het volk. Maar al bezig zijnde, zagen ze iets van de heiligheid van het woord des Heren. En zijn ze dus dichtgebleven bij de grondtaal en hebben ze in de kanttekeningen dat uitgelegd. En die kanttekeningen, dat is eigenlijk de eerste uitleg. Die kanttekeningen daarbij, die laten ook iets zien van de gereformeerde theologie van al die eeuwen. En dan hoef je geen theoloog te zijn, als vader mag je eenvoudig, je moeder mag daarbij helpen. Dat je zomaar een kanttekening aanwijst. En daar tegen kinderen zeggen, wat betekent dat nou? En hij probeert nu zo je kinderen te onderwijzen. Als het gaat over het allerbelangrijkste. Het heil van onze onsterfelijke ziel. En er staat echt geen vader op de preekstoel die dat altijd zo goed gedaan heeft voor gemeente. Dan moet je echt maar niet denken. Dan blijft er ook alleen maar schuld over. Maar doe het toch. Doe het toch. Opdat het zo mag zijn. Dat je kinderen straks zullen zeggen, dat zou toch wat zijn. Dat zou nooit door onze opvoeding zijn, maar wel enkel genade. Vader, moeder, dat er staat voor de troon met je kinderen. Middelijke wijs toegebracht om nou eeuwig zalig te zijn met hen. Bij die drieënige God. Dat zou toch eeuwig groot zijn. O, en daarom. Daarom maak het toch een heilige ernst mee. Zoveel dingen die belangrijk zijn. Maar zet dat nou eens in het licht van de eeuwigheid. Als je dat toch over denkt. Och, dan hebben we al wat tijd verknoeid. En verprutst met dingen. Die misschien voor tijdelijk en niet onbelangrijk zijn. Maar in het licht van de eeuwigheid verbleken. Vraag eens op je knieën. Of de Heer je hart gewillig wil maken. Om zo je gezin te onderwijzen. En daarom, als ik zo zeg, daar ging het dus over. Het gaat over die vraag van de heiligheid van een drieënige God. Hoe hij zich geopenbaard heeft. Dat we dat biddende zouden betrachten op onze knieën. Weet u wat ook zo gevaarlijk is? Dat is een leer waarbij die kernzaken van het zalig worden om Jezus wil ondersneeuwen. En dan spreken we bijvoorbeeld over, we kennen elkaar niet, dus ik kan het allemaal rustig zeggen, over een leven met de Heer. Maar dan moet u mij eens uitleggen wat je daarmee bedoelt. Een leven met de Heer. Als een soort iemand die je kent en waar je vertrouwelijk mee omgaat. Heb je dan ooit iets verstaan van die hemelhoge schuld? Van die helwaardigheid van je bestaan. Van die onmogelijkheid van zalig worden. En heb je ooit iets gezien. Hoe dat God de Vader. In dat eeuwig, eeuwige raad. Zijn eigen lieve kind gaf. Tot in de dood des kruises. Men minder kon het niet. Want Gods toorn moest gestild worden. De vloek moest worden weggenomen. De straf moest worden gedragen. En de wet moest worden vervuld. En daar stap je bij 7 mijlslaars overheen. En zonder enige kennis leef je met de Heer. Een leven, een plaats geven van mijn relatie met de Heer. Echt waar. Als de Heer in je hart komt, zeg je zulke onzin niet meer hoor. Weet je wat je dan zegt? Heer, wat moet ik dat doen om zalig te worden? En daarom, we gaan maar naar onze tweede gedachte. Door Gods geest geleerd. Dat is wat nodig is. Weet je wat nou op aankomt in het mensenleven? Dat er een goddelijk begin is. Dat je van dood levend wordt gemaakt. En dat de Heer je zielsogen gaat openen. Dat doet de Heer. De uitwendige roeping komt tot ons allemaal. De inwendige roeping, dat is het uur van Gods welbehagen. Als God de Heilige Geest het uit Christus neemt. En het in het hart gaat werken. Dan wordt die zondaar van dood levend gemaakt. Dan plant de Heer het geloof in het hart. En dan gaat die zondaar voor het eerst in zijn leven zien. Wat dan? Iets van die heilige deugde God. Iets van de goddeloosheid van mijn bestaan. En de noodzakelijkheid dat het goed komt tussen de Heer en mijn hart. Dat is wat Gods geest doet. Als de Heer je bekeert, jonge mensen, dan ga je ogen open. En dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dacht je dat de dingen van deze tijd dan nog altijd het belangrijkste was? Het is natuurlijk wel vaak gezegd, maar ik zeg het al maar een keer. Die smartphone, dat is zo'n ongelukkig ding. Dat is zo'n ongelukkig ding. En ik begrijp wel dat het allemaal nodig is, maar het neemt zoveel tijd in beslag. De wereld, de zuigkracht van de wereld, dat zit er toch aan alle kanten in. En dat sleept ons zomaar mee. Maar als de Heer nou je ogen opent, dan ga je de gevaren zien in beginsel. En dan word je bang voor de zonde. En dan ga je vragen of dat de Heer zelf door zijn woord en geest die wil leren, wil bekeren. Zoals u al uw volk bekeert. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Weet je wat je dan ziet? Dat God je rechter is. Voor wie je niet kan bestaan. Vanwege je zonde. Vanwege je schuld. Vanwege je ongerechtigheden. Och, weet je wat het dan wordt in mijn hart? O mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen voor God? Dan zou je alle zonden willen uitbannen. En dat gebeurt ook, want je gaat in je leven reformeren. Die binnenkamer komt er en denkt erom dat dat een roepen en een zuchter heeft. En dan gaat buiten die binnenkamer zomaar door. Als je staat te koken, als je in de auto zit, als je zomaar achter je bureau zit of in je bedrijf bezig bent, dan terwijl je werk doet, en dat doe je trouw, maar ligt er toch de hele tijd maar dat zuchten naar de hemel. Gena, o God, gena. Dat kleine gebedje van die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Ach Heere, ach wie het mijn ziel door u gered. Die mensen die worden bedelaar aan de troon der genade. Nou denk erom dat je dat woord Gods lief krijgt. Je krijgt het lief met heel je hart. En wat ga je het onderzoeken? En wat doet het dan zeer dan misschien wel zoveel jaar. Nou zou je toch 70 jaar zijn of 80 jaar. En je hebt eigenlijk nooit meer gelezen dan het hoogst noodzakelijke. En daar zoveel genadetijd voorbij hebt laten gaan. Of als je 20 bent, of als je 10 bent. Je bent niet te oud en je bent niet te jong om tot God bekeerd te worden. Maar dan ga je iets zien van de melaatsheid vanwege die zonde. Die zonde schuld die ongerechtigheden. En dat het goed moet komen tussen God en tussen mijn ziel. Die mensen kunnen dat niet uitleggen. Maar weet je wat er dan komt? Dan komt er zo'n diep besef van die hoge majesteit Gods. Heilige grond. Schoenen van de voeten. Dan komt er zo'n diep besef dat hij die heilige gerechtigheid, die rechtvaardigheid, die over de schuld niet eens stapt, die over de zonde niet eens stapt. Weet je waarom het zozeer gaat doen? Omdat je gezondigd hebt tegen die God die zo'n goede tierengod is. Die zo waardig is gevreesd en gediend te worden. Want als de Heer een mensenkind bekeert, dan druppelt hij zomaar even iets van zijn liefde in het hart. En dan geeft een betrekking op die hoge heilige God wat ze geen naam kunnen geven. Zij, hij zo hoog, zo heilig, zo rein, zo goed. En zij zo ellendig, zo vuil, zo zwart. Heer, hoe moet dat nou toch? Hoe moet het nou toch, Heere? Gena, o God, gena. En ze zouden alles willen doen. Als ze konden, zouden ze heilig willen leven. En dan komen ze achter dat ze dat niet kunnen. Want de Heer trekt dat boze Adams hart steeds verder open. Steeds verder open. Een vuile bron van wanbedrijven. En in plek dat ze stilletjes aan op de hemel aangaan, gaat het achteruit. Nou laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Er komt een kloof die zo groot is, dat zij nooit meer tot God kunnen komen. En dan moet je goed begrijpen wat ik bedoel. En dat God nooit meer tot hen kan komen. Natuurlijk, hij is de Almachtige, maar dat hij zondescheiding maakt. En dat God over de schuld niet heen stapt. En dan weten ze het niet meer. Maar één ding, Heere rechtvaardig. Als u zegt, ik kijk nooit meer naar u om. Maar Heere, ik kan u niet mis. Ik kan u mis. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En die aan mijn ziel het leven geeft. Ik kan u niet mis, Heer. Hoe moet het nou toch? En in die weg gaat de Heer nou plaats maken. Hij snijdt alles aan mijn kant af. Plaats maken voor die gezegende borg. En als er nou iets van die zalig maken aan je ziel geopenbaard wordt, dan gaat in beginsel zich die verborgenheid van die drie eenheid Gods zich ontvouwen. Want daar ga je voor het eerst iets van zien. Verstandelijk kan je het misschien allemaal beredeneren, maar met je hart. Hoe dat God de Vader al zo lief de wereld gehad heeft. Dat zit hier, hè, die wereld. Dan moet je niet buiten kijken, maar die zit hier. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de negelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Nou kan ik nog zalig worden om Jezus wil. Daar wordt God in verheerlijkt. En daar ligt de zaligheid voor zo'n ellendige zondaar. Wat denkt u nou, gemeente? Als dat nou in je leven mag gebeuren, dan zink je toch weg in verwondering. Dan zeg je toch, Heer, u bent toch het allerhoogste en eeuwig goed. U al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. Heer, hoe kan het toch? Dat je daar met zo'n mens van doen wil hebben. O, en als die zalig maken dan gezien mag worden. O, als hij zich aan je ziel openbaart. En als hij zegt, ik ben uw heil alleen. Als die tegen zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan kan je dat niet begrijpen, gemeente. Dan kan je alleen maar bewonderen. Die ziel die zinkt weg in verwondering. Heren, wat is het toch? Dat je omgezien hebt naar zo heen als ik ben. O, wat wordt hij dan dierbaar. Dan ga je anders luisteren in de kerk. Eerst was het, Heere, ontferm u mijne. Maar als de Heere dat heilgeheim in beginsel aan je ziel geopenbaard hebt, dan ga je anders luisteren. Hoe ga je dan anders luisteren? Je gaat luisteren of je de naam van Christus hoort. En dan niet of dat 10 of 12 of 15 keer genoemd wordt, natuurlijk niet. Maar of het mag gaan functioneren, omdat hij zo dierbaar geworden is. En weet je, wat er dan ook zo zegt, dat ze zeiden, ja, hij is verborgen, zeker. En hij heeft zich aan mijn ziel openbaard. Maar hij moet zich elke keer weer aan mijn ziel openbaren. Denk alleen maar aan die discipelen. Moest kijken hoe kostelijk was die middag met die spijziging. En s'nachts, dan zijn ze bang dat er een spooksel komt er in die storm. En wanneer verandert het? Als hij zich aan hen openbaart. En zegt, ik ben het. Vrees niet. O, hij dezelfde. En daarom, die kerkje wordt zo heen en weer geslingerd. En daarom, er is meer te verkrijgen. En wat is dat een gelukkig volk, dat nader onderwijs mag ontvangen op die leerschool van vrije genade. Als de Heer maar meer en meer gaat leren, het zalig worden om Jezus wil. En ik steeds verder achteruit ga, maar hij meer en meer waarde voor mijn ziel mag krijgen. Ja, als het zo mag zijn, als ze iets mogen zien van zijn vernedering, wat het hem gekost heeft, als die gezegende hoge priester, om alle gerechtigheid aan te brengen. Wat wordt hij dan onuitsprekelijk schoon? En wat wordt de zonde dan bitter? Als God je bekeert, dan wordt de zonde zo bitter. Maar als je iets van die Christus hebt mogen leren kennen, en wie hij is in de gang van zijn vernedering, als de Heer daar iets van liet zien, o, wat wordt de zonde dan bitterder dan ooit ziende, wat het hem gekost heeft. En wat is gelukkig. En die kerk die kan er ook geen buiten geen rust vinden. Wat is het gelukkig als de Heere doortrekt. En in dodelijk tijdsgericht hun ziel wil redden. Hun tranen wil droog. Daar waar zij voor die rechte gedagvaard worden. En zij zijn deugden stellen boven eigen zaligheid. Dan is een mens toch werkelijk niks meer. En daarom zei ik, wat is dat een gelukkig volk. En dan Christus tussen treedt met zijn bloed. En dat er verzoening is gevonden. En dat de Heer van vrede gaat spreken. En dat die vrede ook gaat meedelen in het hart, zoals bij de discipelen op de paasavond. Vrede zij u. Vrede zij u. En dat in de dadelijk meedeelt. Weet je wat je dan mag zien? Hoe dat er nou verzoening is aangebracht. Ook voorbij. God de Vader, die de rechter is. Verzoend door dat dierbare bloed. Die nou mijn borg is. En mijn zaligmaker en mijn koning. Hij de mijne en ik de zijne. En de Heilige Geest daar getuigenis van geeft in het hart. Ja, dat hij doorgaat. En dat hij het zo maakt. Die geest der aanneming tot kinderen. Dat er nou plaats is. Niet alleen in het vaderhuis. Maar dat er nou een geopend vaderhart is. Voor een doodschuldige zondaar. Och, dat zal toch alle gedachten te boven gaan. En die, dat ze, en die zijn verzegeld van hun kindschap. Waardoor ze roepen, Abba, Vader. Gemeente, vroeger, en dat is ook hier op Schavenpolder geweest. Hoor, is er toch altijd een volk geweest. Die die heilgeheimen mocht leren kennen. En als we heel eerlijk zijn. Dan ligt dat daarin. Zo vaak staat de ware stil. Ook in het leven van Gods kinderen. Het is niet opgelost. En met alles wat er was. Durven ze niet te zeggen, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dan durven ze niet te zeggen, omdat dat bloed niet toegepast is aan het hart. Mijn liefste, hij de mijne, ik de zijne. En dat er nou vrede is tussen God en tussen hun ziel. En daarom, het is zo gelukkig als die geest met je geest blijft twisten, volk, opdat je geen rust zou vinden buiten deze aangebrachte gerechtigheid. En wat zou er nou voor leven geven? Als een arme zondaar aan de genadetroon. Om te wandelen in de wegen des Heeren. Te leven uit die levensbron. Christus die ons leven is. O, daar wordt zo'n eeuwig wonder. Om dan vruchten voor te brengen. Tot de verheerlijking van zijn naam. En weet hoe dat met die kerk des Heeren gaat? Ik zei u vanmorgen, hij moet wassen. Maar ik minder worden. Nou, dat hoor je in de catechismus. Zondag 51. Wil ons, arme zondaar, al de boosheid die ons altijd aanhangt, om dat bloed van Christus wil, niet toerekenen. Er blijft er maar een arme zondaar over, die dat bloed van Christus maar gedurig nodig heeft. Maar die zo, waar die Christus zo dierbaar en zo schoon en zo noodzakelijk en zo gepast is voor zo eentje. En dan gaat heel die weg van die kerk. Dat is nou een weg van sterven. En weet je waarom? Opdat zijn eer zal klimmen uit de stof. Opdat dat zalig worden niet een werk is van Christus en de zondaar, maar dat het Christus alleen is. Och, en als je een klein beetje eigen hart kent, volk, wat heb je dan toch neiging om weer op die troon te klimmen? Met dat ellendige eigen ik. En dan is die weg achter de borg een weg van sterven. Een weg van sterven aan dat eigen ik, aan eigen verwachtingen, opdat zijn naam eeuwig de lof zal ontvangen. Als die kerk dan naar huis gaat, wat gaan ze zingen, denkt u? Door u alleen, om het eeuwig welbehaag. En weet u hoe het hier op de aarde gaat? Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. We gaan het zingen. Psalm 89, het zevende vers, hoe zalig is het volk. En het achtste vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht.
Thank you.
wat de Heer nou in zijn woord geopenbaard heeft en door Gods geest geleerd wordt, dat heeft de kerk van alle eeuwen in de belijdenis samengevat in de 12 artikelen. Want die 12 artikelen die elke zondag gelezen worden, dat is één van onze belijdenisgeschriften. En waar zijn die belijdenisgeschriften voor? Nou, die belijdenisgeschriften die zijn er om uit te spreken wat de kerk van alle eeuwen op grond van Gods woord gelooft. Daarin wordt ook dwalingen weerlegd. Denk maar aan de Dordtse leerheers tegen de remonstranten. Maar het wordt ook gebruikt, die belijdenisgeschriften, om de jeugd van de gemeente te onderwijzen. Onderwijzen, het gaat over de leerstukken van vrije genade. Met als doel dat de Heer dat in het hart brengt. Opdat je niet alleen met je verstand zal weten, maar dat je met je hart mag doorleven. En daar ligt daar zo'n wonderlijke troost in. Daar ligt daar zo'n wonderlijke troost in. Wie de Heer nou voor zijn kerk is. Ik neem hem even mee naar zondag 9, zondag 10. De stof van de komende rustdagen. En dan moet u nou van de week eens rustig over denken. En als het nou gaat wat je nou tegen je kinderen moest zeggen. Als het nou gaat over als we de kinderzegen mogen hebben. Het kan anders zijn. En dat weet de Heer ook om dat mannen hem bekend te maken. Maar om hem nou te onderwijzen. De schepping. Dat God de Vader nou de schepper is van hemel en aard. Wel, dan zegt die catechismus. En dan hoor je de troost erin, dat moet waar worden natuurlijk van binnen. Dat die God die zo almachtig is en zo groot, zo heerlijk, om zijn zoons Christus wil, ook mijn God en Vader wil zijn. Moet zo over nadenken. En alles wat hij geeft en toeschikt in het leven, dat is tot zijn eer en tot mijn zaligheid. Ja, dat het zelfs zo is, al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw Vader. Ga dat nou eens van de week overdenken. Wat een rijkdom daar ligt voor Gods kinderen. God de Vader, Christus, God de Zoon en de Heilige is die dat uitwerkt in het hart. Wat een wonderlijke vertroosting. En als je dan zondag 10 erachteraan zo ziet en overdenkt. Mijn kinderen, dan zeg je heel eenvoudig, mijn kinderen, wat ben je toch gelukkig als je die God mag kennen. Als je die God mag vrezen. En hoef je echt niet met hele grote woorden te komen of jezelf groter voordoen dan je bent, maar heel eenvoudig. En ga dan maar met je kinderen op de knieën. En zeg, Heer, ach, ze dragen een hart om zoals ik het heb. Dus dat betekent dat naar de wereld uitgaat en naar de zonde uitgaat. Maar Heere, wil u ze een hart geven om u kinderlijk te vrezen. En onderwijs ze uit dat woord. Daar hebben we zoveel in meegekregen. Maar dat het toch maar mocht zijn of de Heere dat zo in het hart van u en van uw kinderen wil zegenen. Dan gaat die 12 artikelen verder over God de Zoon en onze verlossing. Hoe hij gekomen is in zijn namen. Jezus Christus, onze Heer. Als het gaat over zijn ambten, profeet, priester en koning. Maar wat een waarde dat krijgt in het leven van Gods kind. Zijn natuur, waarachtig God, waarachtig rechtvaardig mens. Zijn staten, zijn vernedering, maar ook zijn verhoging. En wat de troost daarvan is voor de kerk van alle eeuwen. En dan zijn verhoging tot lot en dan zal hij wederkomen op de wolken des hemels. Dat is de laatste trap van zijn verhoging. Dus diezelfde borg waar we als de Heer het leven spaart de komende week gaan overdenken, weken. Welke diepe vernedering. Hij is dezelfde die Satan overwonnen heeft. De zonde, de wereld, de dood, de hel overwonnen heeft. En dan nou gezeten is zijn vaders rechterhand. Zijn kerk ten goede. Altijd voor hem bidt. Maar straks ook wederkomt op de wolken des hemels. Dan mag die kerk eeuwig bij hem zijn. En alles wat buiten Christus blijft, in de kerk en daarbuiten, dat wordt weggezonden in een eeuwige nacht. Ontzaglijk dat het heil van de zielen van ons en van onze kinderen toch zou mogen wegen gemeend. En dan gaat het over die drie goddelijke personen. Drie onderscheiden personen. Het is dus zo, er is één ene goddelijk wezen. Dat wil zeggen, de eeuwige enige God. De eigenschappen van die God, leert de catechisatie, zijn onmededeelbaar of mededeelbaar. Daar heeft de mens helemaal niks van, of hij had er in het paradijs een heel klein beetje van. Nou, het gaat over de eeuwigheid, het gaat over de alomtegenwoordigheid, als het gaat om de onveranderlijkheid, dan is het zo, dat zijn eigenschappen, daar heeft de mens totaal niks van. We zijn er weer heel anders als we straks de kerk uitgaan, dan dat we erin zijn gekomen. Maar er zijn waar mededeelbare eigenschappen, daar had Adam in het paradijs ietsjes van. Kennis, macht, wil. Dat is allemaal zo verduisterd. Door de zonde, zo verduisterd. Maar die hoge heilige God is dezelfde. Hij verheerlijkt zich in al zijn deugden. En al die deugden die zijn in God één. Een volmaakte harmonie. En zo is hij dat ene goddelijk wezen. En God de Vader heeft het volle goddelijk wezen. God de Zoon heeft het volle goddelijk wezen. En God de Heilige Geest heeft het volle goddelijk wezen. En toch zijn er drie, niet drie goddelijke wezens, maar één. Maar wel onderscheiden, en dan goed luisteren, niet uit drie personen, maar hij bestaat in drie personen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Het is niet zo dat de Vader hetzelfde is als de Zoon. In die catechisatiemethodes kan je dat lezen. Zoals je water hebt, dat kan damp wezen, dat kan ook ijs wezen. Dat verandert. Maar God de Vader is Vader. Hij is de oorsprong van alle dingen. God de Zoon, die is de Zoon, omdat de Vader het volle goddelijk wezen van eeuwigheid tot eeuwigheid meedeelt aan de Zoon. En God de Heilige Geest is God, omdat hij uitgaat van de Vader en de Zoon. Ik heb helemaal niet de gedachte dat u kunt begrijpen. Wij stamelen hier eenvoudig Gods woord na. God de Vader. Personele eigenschap. Dat wil zeggen, hem wordt bijzonder de schepping en de onderhouding en alles toegeschreven. Daar was de Zoon er eens wel bij betrokken, maar bijzonder God de Vader. God de Zoon, hij is het die naar de aarde kwam om te lijden en sterven. Het was niet God de Vader die aan het kruis hing, maar het was God de Zoon. Die bad tot zijn Vader. Zelfs die Vadernaam niet meer op de lippen nam. En God de Heilige Geest, die is het die het lichaam van Christus toebereidt in de moederschoot van Maria. En het is die Christus verheerlijkt in de harten van zondaar. En zo zijn het drie onderscheiden personen in dat ene volle goddelijk wezen. Het enige wat we kunnen doen, gemeente, is het eerbiedig nastamelen. Het gaat onze gedachten zo ver te boven. Dan hoop ik toch dat het zo is. Dat u niet denkt, daar denk ik maar niet meer over na. Het is allemaal zo moeilijk. Maar dan moet u maar eens kijken hoe die Athanasius begint met zijn belijdenis. Als je dit niet onderhoudt, als dat niet alleen in uitwendige zin geleerd wordt, maar als je van binnen vreemdeling blijft van deze God, deze drie enige God, dan ga je voor eeuwig verloren. En denk dus niet, het was moeilijk, dus ik denk me liever over andere dingen. Doe maar, nee, ga nou eens op de knieën. En zeg nou, Heer, wil ik me nou leren? Ik ben zo blind en zo dwaas. Maar dat ligt niet aan u, maar dat ligt aan mij. En zou u dat woord willen openen van mijn hart? En mag ik dan zo wat betekenen voor degenen die me lief zijn? O, dat je dan toch zomaar mocht vragen of de Heer deze heilgeheimen, die op die leerschool van genade geleerd worden, ook in uw hart en de harten van de jonge mens, maar ook de harten van onze oude mens, genadig zou willen verheerlijken, opdat zijn eer zou klimmen uit het stof. Er is toch echt maar één volk dat toekomst heeft, hoor. Er is maar één volk dat toekomst heeft. En dat is Gods volk. Want alles wat de wereld die zuigen we in. Omdat ons hart wereld is. Omdat ons hart boos is. En als we nou niet oppassen, dan gaan we straks weer gewoon verder. Of we vandaag helemaal niet in de kerk geweest zijn. Dat is het gevaarlijkste wat je doen kan. Elke keer die prediking, zoals onze broeder die van week tot week hier brengt. Om die maar eenvoudig in de wind te slaan en doen of er niet toe doet. Je zal toch sterven. Plots in één keer uit het leven weggenomen. Onvoorbereid. Dan kom je voor die rechter te staan. Dan kom je voor die rechter. En dan is hij nooit mijn vader geworden door genade. Dan kom je voor die rechter te staan. Dan zal je op al die 1000 vragen geen antwoord geven. Dan zullen we moeten verstommen. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Dan moeten we dat tandenknarsend erkennen. Maar wat ben je toch gelukkig. Al blijf je hier maar een blinde bedelaar. Al blijf je hier maar zo blind en zo dwaas. In hemels wegen. Maar toch dat je bij die genade troon niet vandaan kan blijven. En hij je gaat leren. Iets van die heilgeheimen. Van zalig worden om Jezus wil. Om dan straks daar te verschijnen. Denken, zo menigmaal, dat denkt die kerk, dat het straks nog allemaal verkeerd afloopt. Dat het allemaal eigen werk was. Maar dat het dan zal blijken dat het Gods werk was. En dan wordt het waar. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En daarom, en daar gaan we mee eindigen. Dan zegt Hellenbroek het zo. Waarom is deze leer nodig tot zaligheid? Opdat men daardoor God recht leert kennen. En verzoening zoeken met de Vader als rechter. Hoe? In de voldoening van de Zoon. Op welke wijze? Door de werking van de Heilige Geest. O dat de Heer dit zelf in ons hart bracht. Tot eer van zijn naam. En tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Och Heere, zo mochten we vandaag samen zijn onder uw woord. U hebt ook onze broeder vanmiddag geholpen. En aan het einde van deze dag mocht toch alleen maar zeggen. Wat ben u goed, Heer, voor blinde, dwaze mensenkinderen. Wat ben u oneindig goed, waardig, gevreesd en gediend te worden. Breng het in het hart van klein en groot en jong en oud. Wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom, wil u het genadiglijk verzoenen. En geef ons maar met een verbroken hart in u de Heere te mogen eindigen. Om het bloed van Christus wil. Amen. Psalm 150. En daarvan het eerste vers. Looft God. Looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt. Psalm 150. Het eerste vers. gaat dan zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoed u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.